Het thema voor deze zondagmorgen is wachten op de Geest. Gemeente van de Heer Jezus Christus, u die te gast bent hier vanmorgen, vindt u het ook zo moeilijk? Vind jij het ook zo moeilijk om te wachten? In de supermarkt, als je even snel een paar boodschappen wil doen, opeens zie je dat alle kassa's bezet zijn, dat een rij van mensen staat. Wachten tot je aan de beurt bent bij de dokter of de tandarts. Je hebt een afspraak om 9:00 en het is opeens al 9:30. Wachten op een trein die vertraging heeft. Je wilt snel naar huis op tijd aan tafel te kunnen zijn bij je gezin. En opnieuw sta je weer in de file en het schiet maar niet op. Je hebt iets besteld op internet. Het zou de volgende dag komen. Je ziet er erg naar uit en opeens helemaal maar een paar dagen vertraging. Misschien ben je wel over een paar dagen jarig en je telt dagen af, maar wat duurt het lang? Wachten. We doen het eigenlijk best wel veel. Voor de kassa, in de file, op het perron, wachten op een uitslag, maar ik weet niet hoe het u vergaat. Mij lukt het niet altijd zo goed. Zeker als je wat ongeduldig van karakter bent, je wilt opschieten, je wilt allerlei dingen doen. Wachten is niet zo eenvoudig. Vanmorgen lezen we in het evangelie dat de discipelen maar liefst 50 dagen moesten wachten op de komst van de Heilige Geest. En zoveel dagen zaten er tussen de dag van de opstanding en de uitstorting van de Geest met Pinksteren. Pinksteren betekent ook 50ste. 50 dagen moesten de discipelen in Jeruzalem wachten op de komst van de Heilige Geest. En 50 dagen, ja, dat is een lange tijd. Jongens en meisjes, dat kun je wel voorstellen. Je bent jarig, iemand, je hebt je klasgenoten uitgenodigd en iemand is vergeten een cadeautje mee te nemen. Soms gebeurt dat wel eens, dat het nog thuis ligt. Nou, ik zal je het binnenkort geven, maar stel nu dat dat 50 dagen duurt. Dat is lang. Als iemand iets belooft te geven, dan moet je dat ook doen, toch? Maar zo ook hier. 50 dagen moesten de discipelen wachten. En je ziet dat trouwens wel vaker in de Bijbel. In het Oude Testament, de psalmen spreken daarover, dat het volk Israël, dat de gelovigen soms moesten wachten op de Heere God. Wachten op verhoring van het gebed, wachten op vervulling van de belofte. En alleen al als we naar het Nieuwe Testament kijken, dan zie je dat ook. Hoe vaak heeft de Heer Jezus niet tegen discipelen gezegd, mijn uur is nog niet gekomen. Of wat dacht u, al die mensen die met de nood van hun leven naar de Heer Jezus toekwamen, de hoofdman van Capernaum, die kwam vanwege zijn knecht, de ouders van het dochtertje van Jairus, Lazarus, Martha en Maria, mensen die met de nood van hun leven naar Jezus toekomen, en de Heer Jezus die heeft nooit haast. Hij heeft voor alle mensen tijd. Zij die geloven, haasten zich niet. Het lijkt wel of wachten een soort deugd is in het koninkrijk van God. Waarom moesten die discipelen nou 50 dagen wachten op de komst van de Geest? Nou weet u, het zijn geen verloren dagen, maar het zijn dagen waarin ze belangrijke geestelijke lessen leren. Ik noem er 3. Het was voor de discipelen een tijd van onderwijs. Tweede plaats een tijd van correctie en een tijd van gebed. Allereerst, het was een tijd van onderwijs. Tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en zijn opstanding zitten 40 dagen. En wat heeft de Heer Jezus in die 40 dagen gedaan? Nou, we hebben dat gelezen. Handelingen 1, vers 3. Hij spreekt met zijn leerlingen over de dingen aangaande het koninkrijk van God. 40 dagen lang heeft de Heer Jezus over maar één ding gesproken. Over het koninkrijk van God. Dat vormde trouwens ook het onderwijs in die 3 jaar dat hij met zijn discipelen optrok. In de synagoge, onderweg, in de gelijkenissen die hij vertelde, in het onderwijs dat hij gaf, de preken die hij hield één thema wat steeds maar weer langskwam. En dat was het koninkrijk van God. En nu ook hier dus. In die 40 dagen geeft de Heer Jezus een enorme toespissing van het onderwijs. En ik dacht, misschien kun je het wel vergelijken, jongelui, met een examenbundel. Misschien ben jij al bijna zover, ergens in mei, dat je examen moet doen en dit is de tijd om er hard voor te studeren. Misschien heb je helemaal geen meivakantie, maar moet je leren te zorgen dat je examens goed voorbereid bent. Maar je hebt nou, misschien gebruik je die ook wel, van die examenbundels. Dat zijn voor die vakken, van die boeken waarin al het onderwijs dat samengevat. Dit moet je in ieder geval weten. Nou, zo dacht ik, die 40 dagen, dat kun je daarmee vergelijken. In 40 dagen vat de Heer Jezus samen waar het er nou al die jaren om te doen was. Dat als zijn discipelen straks uitgezonden worden, ze ook weten, dit is wat onze Heiland belangrijk vindt. En wat wil dat dan zeggen? 40 dagen gesproken over het koninkrijk van God. Ik dacht bij mezelf, misschien kun je dat nog het beste samenvatten met die oude belijdenis. De alleroudste belijdenis van de eerste christenen. Jezus is Heer. Jesus Kyrios. Jezus is Heer. Heel dat onderwijs over dat koninkrijk van God gaat over die betekenis van die twee woorden. Jezus en Heer. Want Jezus, zijn naam betekent God redt. God is mijn redder. En dat verwijst naar waarvoor de Heer Jezus nou juist hier gekomen was. Om ons mensen te redden. Uit de macht van de zonde, te bevrijden van de schuld, om ons het nieuw leven te geven. Dat gaat dus over kruis en opstanding. Het koninkrijk van God, dat start daarmee. Wist u niet dat de Christus moest lijden en op de derde dag moest opstaan? Dat onderwijs van de Heer Jezus, zo vertelt Lucas, begint daarmee. Dat iedereen dat goed weet. Wat is daar gebeurd op Golgotha? Dat is dat God een nieuw begin heeft gemaakt. Hij heeft de macht van de zonde, de dood en de duivel gebroken. En het evangelie mag klinken dat iedereen die in hem gelooft, wordt die vergeving van zijn zonde mag ontvangen. En dat is een boodschap die hoopvol is, want je kunt als mens enorm veel meesjouwen vanuit je verleden. Een rugzak. Maar bij de Heer Jezus, als je hem leert kennen, dan neemt hij die rugzak, die ballast in je leven, die neemt hij van je af. Hij vergeeft wat niet goed was. Hij bevrijdt je van wat je gebonden houdt. En hij geeft je een nieuwe identiteit. Als je in hem gelooft, dan maakt hij je tot een kind van de Vader. Een kind van de Koning. Jezus is de God die redt, die naar je omziet. Die je losmaakt, die je plant, die je overplant uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van God. En hij doet dat, zijn tweede woordje, om je Heer te zijn, je Koning. Om degene te zijn in je leven die het voor het zeggen heeft. Want als je de Heer Jezus leert kennen, dan leer je dus ook dat hij vanaf dat hij je redt om je koning te zijn. Word je een volgeling van hem. En dan gaat het niet langer om wat je zelf wilt, om je eigen verlangens, maar om de vraag, Heer, wat wilt u dat ik doe? Dat is wat Jezus tegen zijn discipelen zegt. Jezus is Heer. Ik ben jullie redder. En tegelijkertijd red ik je om je koning te kunnen zijn. En dat koningschap van de Heer is een aangevochten koningschap, want dat betekent natuurlijk ook strijd. He, want we hebben natuurlijk onze eigen verlangens en dingen die we belangrijk vinden. Maar het gaat om die vraag, Heer, wat wilt u dat ik doe? Je merkt het. Een paar weken terug, belijdenisdienst. 27 jongeren zeiden ja tegen de Heer Jezus. En wij zeiden tegen hen, welkom in de strijd. Als je Jezus volgt, kom je midden in die strijd te staan. De tegenstander vindt het niet niet leuk als je de Heer Jezus volgt. Hij doet er alles aan om je te ontmoedigen. Hij vuurt pijlen op je af. Dat hoort er allemaal bij dat koninkrijk van God. Daar heeft de Heer Jezus in die 40 dagen nog over gesproken. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En heeft zijn discipelen bij de hand genomen en heeft ze verteld over die wereld. Want je wordt niet alleen kind van de koning, maar je krijgt ook een royal mission, een koninklijke opdracht. Hij zendt ze straks uit om in deze wereld die liefde die ze hebben ontvangen uit te delen. Om andere mensen uit te nodigen deze koning te leren kennen. 40 dagen aan de voeten van Jezus onderwijs over het koninkrijk van God. Het was dus zeker geen verloren tijd. Dingen die wezenlijk zijn voor de Heere drukt hij op het hart van zijn volgelingen. En dan het tweede. Het is niet alleen zo dat hij de tijd benut om onderwijs te geven, maar het is ook een tijd van correctie. 50 dagen een tijd om gedachten te corrigeren. Want de ideeën die de discipelen hadden over de toekomst, over het koninkrijk van God, moesten worden bijgesteld. En dat zie je al gelijk in het boek Handelingen op die vraag: Heere, herstelt u nu in deze tijd het koninkrijk weer voor Israël? En als je de uitleggers wat naleest op die vraag van de discipelen, dan is nog heel vaak de tendens: ach, ze hebben het allemaal nog niet zo goed begrepen. De discipelen geloven nog in een aards koninkrijk. Ze dromen nog van herstel van Israël. Maar ze beseffen niet dat het de Heere God om een geestelijk koninkrijk gaat. Maar weet u, al die opmerkingen van die uitleggers, die kloppen niet. Die kritiek is niet terecht. Want weet u, dat onderwijs van de Heer Jezus over dat koninkrijk van God heeft die vraag als het ware vanzelf opgeroepen. Hij heeft gesproken over Israël en de toekomst van Israël. Want Israël heeft voor de Heere God niet afgedaan. En daarom komt die vraag op: Heere, wanneer is dan dat moment dat u koning wordt en dat u alle dingen gaat herstellen? Die vraag die kwam op uit het onderwijs van Jezus. En het is opvallend dat hij ze ook beveelt om in Jeruzalem te blijven. Dat Jeruzalem is de stad waar hij is gekruisigd en opgestaan. Het zal de stad zijn waar straks de Heilige Geest wordt uitgestort. Die fysieke plek is de plek waar straks de Messias zal terugkomen en zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. In Amos 9 staat dat de Heere God de vervallen hut van David weer zal herstellen. Daar heeft hij over gesproken. En dat onderwijs riep verwachtingen op. Want boven het kruis had immers gestaan in drie talen, in de talen van de wereld: dit is de koning van de Joden. De opstanding was de bevestiging van die belofte. En zo hebben de discipelen dat gehoord en is er verwachting en verlangen gegroeid. Heere God, maar als dat dan zo is, dat u de overwinning hebt behaald, wanneer wordt dat dan geproclameerd? Wanneer zal Israël daarin delen? Wanneer zal dat dan gebeuren? En dan antwoordt Jezus. Hij stopt die vraag niet weg als een onzinnige vraag, als een oppervlakkige vraag. Maar hij geeft wel twee correcties. Hij zegt tegen de discipelen: de tijd, lieve mensen, komt niet aan jullie toe. Ook niet aan mij, dat heeft de Vader bepaald. Hij bepaalt wanneer dat moment is dat het koninkrijk zal worden opgericht. En het tweede, en dat was voor de discipelen nieuw. Jezus zegt: God gaat jullie inschakelen. Het nieuwe is dat God hen zal inschakelen. Het herstel van het koninkrijk begint op de weg van de roeping tot getuigen. God schakelt deze discipelen in om te getuigen van de dingen die zijn gebeurd. Dat hadden ze niet verwacht. Ze hadden verwacht dat die opstanding zo machtig zou zijn dat het koninkrijk gelijk zou neerdalen. Maar nee, zegt Jezus, wacht. Er is namelijk nog een wereld die God niet kent. Ik schakel jullie in en ik zend jullie uit om het goede nieuws overal bekend te maken. Het heil van God begint in Jeruzalem, maar het gaat breder. Jullie zullen kracht ontvangen, mijn getuigen zijn in Jeruzalem, de hoofdstad van het tweestammenrijk. En het zal uitwaaien tot Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. En zo zal het verder gaan. Klein-Azië, Griekenland, Italië, Spanje, steeds bredere cirkels. God is de God van Israël, maar hij raakt de volkerenwereld niet uit het oog. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Dan hadden ze niet zozeer verwacht dat het op die manier zou komen. De Heilige Geest stuurt het evangelie de grote mensenwereld in. Je kunt het vergelijken met een veld vol bloemen. Misschien zonnebloemen wel. En dan gaat de zon schijnen en dan zie je die bloemen opengaan of zie je ze naar de zon toedraaien. En zo gaat de zon van Gods goedheid schijnen in de wereld. De ene bloem naar de ander opent zich. En God schakelt gewone mensen in, vissers, gewone mensen in die beweging van Gods geest. Zij mogen getuigen op al die plekken waar de geest hen zendt. Dus dat was het tweede, gemeente. God vervult zijn belofte, maar hij corrigeert de verwachtingen van de discipelen, want het was eigenlijk nog te beperkt. Niet alleen Israël, ja ook, maar de volkerenwereld heeft God op het oog. Want hij wil niet dat er ook maar één mensenkind verloren gaat. En dat is het wat we vanmorgen ook mogen horen. Daar spreekt heel de schrift van. De psalmen, de profeten getuigen dat God een God is die de hele wereld op het oog heeft. Niemand uitgezonderd. Wat je verleden ook is, welke godsdienst je afkomstig bent, er is bij de Heer Jezus vrede, nieuw leven te vinden. Geen belofte blijft dus onvervuld. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En dan het derde, de Heilige Geest komt na een periode van gebed. Wat hebben ze die 50 dagen gedaan? Nou, dat vertelt Lucas ook in Handelingen. Ze zijn daar in de stad Jeruzalem. Ze zijn gehoorzaam. 1 vers 14. Ze blijven eensgezind volharden in het gebed en smeken. Als God iets belooft, dan mag je dat ontvangen in de weg van het gebed. Dan mag je hem aan die belofte houden. De weg van het gebed is de weg waarop de geest ook daadwerkelijk komt. Dat is de weg waarop God zijn belofte vervult. Johannes 14, vers 16 zegt Jezus dat de geest, dat hij de Vader zal bidden om de geest. En die belofte is vervuld. En nu mogen wij de Here daarom vragen. Het is Pinksteren geweest. In Lucas 11 zegt Jezus, als jullie nu als ouders, hoewel jullie slecht zijn, goede gaven weten geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal de Heere God de Heilige Geest geven, als je hem daarom bidt. 50 dagen wachten. 50 dagen dus bidden. Heere God, dit is wat u hebt beloofd. Gemeente, zo te zien is die 50 dagen dus wel een belangrijke tijd geweest. Een tijd dat de Heer Jezus heeft benut voor onderwijs, een tijd om te corrigeren en ook een tijd van gebed. En nu wij, wat kunnen wij vanmorgen? We zijn samengekomen in de Sint-Jan, we luisteren naar deze geschiedenis. Wat kunnen wij ervan leren? Wat kunnen wij ervan meenemen? Ik noem twee dingen. Als een les, als een leerpunt om mee te nemen. En het eerste is geest en woord. Weet je wat mij zo trof? Is dat de Heilige Geest komt nadat de discipelen onderwijs hebben ontvangen. Op een of andere manier hebben die twee alles met elkaar te maken. Ze zijn op elkaar betrokken. De geest en het woord, woord en de geest. Als de Heilige Geest komt, dan gaat hij de woorden van God vervullen. Dan gaat hij de woorden van God schrijven in onze harten. En weet u, Je zou de Heilige Geest met een vogel kunnen vergelijken. Kolibrie bijvoorbeeld. Zo'n klein rank vogeltje. De Heilige Geest is een vogel die de nectar diep zuigt uit de belofte van God. De Heilige Geest is als een vogel die de nectar zuigt uit de belofte van God. En die nectar die brengt hij naar de gelovigen toe. Die brengt hij als voedsel, teerkost voor onderweg. De Geest en het Woord, ze hebben alles met elkaar te maken. De Heilige Geest is de vriend van het Woord. Ze trekken samen op. Als wij het woord met het woord bezig zijn, als we dat bestuderen, dan helpt de Geest het ons te verstaan. De Geest laat zien hoe belangrijk de woorden van God zijn. Weet u, ik geloof dat het afgelopen week was, zag ik een stukje langskomen van een interview met Henk Binnendijk. Hij is al op leeftijd gekomen. En het ging het over de vraag of je van de Heer Jezus houdt en hoe dat nou merkbaar is. En hij zei, een van die dingen waarop je dat merkt, is dat je houdt van het woord van God. Gaat samen op. Toen stelde hij de kritische vraag. Zei heel veel mensen, als je aan ze vraagt, geloof je in de Heer Jezus? Zeggen ja. Hou je van de Heer Jezus? Ja. En hij zegt, dan stel ik er altijd een vraag bij. Lees je dan ook de woorden van de Heer Jezus? Hij zegt, dan ben ik een beetje kritisch. En dan stel ik de vraag, 15 minuten. Benut je 15 minuten op de dag om alleen maar bezig te zijn met het woord van God. En dan zegt hij, kom tot de conclusie dat heel veel mensen daar niet de tijd voor nemen. En hoe zal het dan zijn met hun liefde voor de Heer Jezus? Vroeg hij zich af. Geest en het woord, ze gaan samen. En daarom maken we ook zoveel werk van in de kerk, toch? Van het bezig zijn met het woord in de clubs, in de catechese. Want als het woord niet open gaat, dan vindt de geest geen voedingsbodem. Als de aarde schraal is, dan is er geen voedsel voor het plantje van het geloof. Dan kan het niet groeien. Dan kunnen de levenssappen het niet sterker maken. De geest is de vriend van het woord. En weet u, als dat zo is, als de geest de vriend van het woord is, dan is hij ook de vriend van degene die dat woord leest en die het bestudeert. Als de geest de vriend van het woord is, dan is hij ook de vriend van degene die dat woord koestert en het leest en bestudeert. Woord en geest. En het tweede, ja, dat trof me ook in die 50 dagen, dat gebed, hè? Dat volharden in het gebed. Wat is dat toch belangrijk? Waarom zou de Bijbel daar zo de vinger bij leggen? Ik denk dat dat te maken heeft dat we soms ook moeten wachten. Wachten op het moment dat God onze gebeden verhoort. Wachten. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar wachten kan zo moeilijk zijn. Als je de Heer deelgenoot maakt van je verlangens, van je zorgen. Als je in een bepaalde situatie van de opvoeding wijsheid nodig hebt. Als je zo graag dat dingen veranderen in het leven van hem of van haar. En je ziet het niet. En je moet wachten. Dan is dat moeilijk. Je zou er moedeloos van worden. En zo is het ook met het bidden om de komst van het koninkrijk. Heere God, waarom wacht u zo lang? Ik weet, het is een tijd van correctie, van onderwijs, maar waarom duurt het zo lang voordat dat koninkrijk doorbreekt? Ik heb er geen antwoord op, ik weet het niet. De Vader heeft het besloten wanneer het moment is dat de volheid van de heidenen vol is. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Maar in die tussentijd wachten we. En wat we van de discipelen kunnen leren, en hopelijk zoals we hebben gezongen, dat het ook wachten is met verlangen. Dat we toch niet de moed verliezen, maar dat we blijven bidden en ons met verwachting blijven uitzien. Zoals die wachters van Psalm 130, die wachten op het morgengloren. Zal vandaag de dag zijn, zal morgen de dag zijn dat er Jezus komt, dat hij alles wel maakt. Het zou zomaar kunnen. Maar als het uitblijft, en er komt weer een dag dan is wachten moeilijk. En dan heb je hulp nodig. En wat deden de discipelen? Ze zochten elkaar op. Dat is de gebedskring, de Bijbelkring. Dat is de zondagse eredienst. Dat is als je met vrienden samenkomt. Om ook over de dingen van God te spreken. Dat is elkaar opzoeken en elkaar versterken. Wat hebben we dat nodig vandaag de dag? Wat is het mooi. We lid mogen zijn van de gemeente van Christus. We zijn aan elkaar geholpen. Wachten. Ja, maar Heer, het duurt al zo lang. Wat heb je nodig om het vol te houden? Nou, er is maar één ding wat je nodig hebt. En dat is kracht. En dat is wat Heer Jezus belooft. Handelingen 1 vers 8, maar u zult kracht ontvangen. Als het beloofde uitblijft, dan heb je kracht nodig om het vol te houden. En dat is wat Heer Jezus belooft. En hij belooft het aan zijn discipelen. Voor Pinksteren. En met Pinksteren is die belofte vervuld. Je zult kracht ontvangen. Dat is wat God geeft. Als je hem daarom vraagt. Kracht om het vol te houden tegen alle stemmen die je hoort. Kracht als je levensgang moeilijk is. Kracht om tegen de stroom in te gaan. Om staande te blijven. Om goede keuzes te maken. Kracht om niet te wanhopen. Kracht om de stem in je hoofd het zwijgen op te leggen. Kracht om te blijven zingen. Ook als het donker is. En die kracht, die is beschikbaar. Want het is Pasen geweest. En het is Pinksteren geweest. En de Geest komt als antwoord op het gebed. God belooft zijn Geest te geven als we hem daarom vragen. En wij danken de Heere voor die belofte. Kom, Heilige Geest, wij verwachten u. Amen.